Wat ik wilde worden? Schrijver, juf, ontwerper, zangeres, kapper, wetenschapper, klokhuispresentator, journalist of toch meubelmaker, documentairemaker,
zorgverlener?
Nee, wetenschapper. Ja, wetenschapper. En om wetenschapper te worden moet ik wel promoveren. Maar verhalen van hoge werkdruk, stevige competitie en gebrek aan vaste contracten schrikken mij af. Moet ik zo'n carrière wel willen? In deze vijfdelige podcastserie zoek ik, Fenna Ietsma, een antwoord op deze vraag. En dat doe ik samen met MARA-redacteur Suzanne Wiggers.
In de vorige aflevering zochten we uit tegen wat voor problemen promovendi zal aanlopen. In deze aflevering gaan we echt uitzoeken waar die problemen vandaan komen. En we gaan nog op safari en dit keer spotten we de buitenpromovendi in het wild.
En als afgestudeerd historicus heb ik inmiddels wel behoefte aan wat historische context. Waar komt dat hele promoveren nou eigenlijk vandaan? En was die problematiek er vanaf het begin al? Of is dat iets van de laatste jaren?
Daarvoor moeten we bij Herman Paul zijn, want die is hoogleraar geschiedenis van de geesteswetenschappen. En we gaan met hem terug in de tijd.
Nou, die onderzoeksuniversiteit, je ziet dat eigenlijk opkomen rond 1800.
Oh, wacht, dat is iets te ver terug. We spoelen weer even verder.
Ja, het woord promovendus is al heel oud hoor, dat gaat al eeuwen mee. Maar het systeem zoals wij dat kennen is vrij recent. In vroege tijden was het zo dat mensen, als ze wilden promoveren, dat net als het studeren, gewoon in hun eigen tijd met eigen middelen doen. Daar was niet een soort opleidingstraject voor zoals we dat nu kennen. Eigenlijk is dat huidige systeem pas in het midden van de jaren 80 ingevoerd. Ik kan het je laten zien aan de hand van een aardig voorbeeld dat ik voor de gelegenheid even meegenomen heb. Ja. Dit is een pagina uit NRC Handelsblad van 17 mei 1986. En hier zie je een bijna pagina grote advertentie van drie universiteiten, de VU, de UvA en de Erasmus, die assistenten in opleiding MV gaan vragen. En aangezien niemand weet wat assistent in opleiding betekent in 1986, begint die advertentietekst met een lange uitleg dat in 1982 een herstructurering heeft plaatsgevonden in het wetenschappelijk onderwijs en dat er een doctoraal opleiding is ingesteld van 4 jaar, de eerste fase. En nu heeft de minister voorzien dat er ook nog een tweede fase komt. Voor mensen die hun doctoraal hebben gehaald.
Een doctoraal is wat we nu master noemen.
Wat we nu master noemen. Is ook al wel afgeschaft inmiddels. Maar daar komen ze dan. Het is de bedoeling dat in deze opleiding de kennis wordt verdiept op bepaalde specialismen. En dat in nauwe samenwerking met de promotor, senior onderzoekers en collega's wordt meegewerkt aan een onderzoeksproject. Men krijgt de gelegenheid de studie op een deelproject af te ronden door middel van een promotie. Even om te zeggen hoe jong het systeem eigenlijk is.
Ja,
dit
inderdaad.
Is 1986. Zoals deze vacature tekst laat zien. De gedachte was natuurlijk dat we daarmee een soort wetenschappelijke elite zouden kweken. Die vervolgens zou doorstromen naar docentenfuncties. En dan zouden we veel beter gekwalificeerde docenten hebben dan in de jaren 70. Toen door de enorme massificatie van de universiteit natuurlijk allerlei pas afgestudeerden opeens docent werden en les moesten gaan geven aan studenten die net 2 jaar jonger waren. En ook hiervan kun je zeggen, ja, dit was natuurlijk een buitengewoon goed idee. Wat we nu zien is, hoewel dit systeem in grote lijnen nog zo fungeert, het aantal promovendi dat wij opleiden eigenlijk te groot is voor de arbeidsmarkt die er academisch gesproken is. Wat ik bezwaarlijk vind, en dat ook precies te maken heeft met dat stuwmeer aan promovendi en het onmogelijkheid om door te stromen in het academisch systeem, is dat wij op dit moment een financiële prikkel hebben.
Die financiële prikkel, dat is het promotiegeld wat de universiteit krijgt na het promoveren van een promovendus.
Dat is precies die terecht gehate promotiebonus.
Ja. Over die promotiebonus hebben we het nog niet gehad, maar het is belangrijk om dat even uit te leggen. Universiteiten krijgen namelijk per afgeronde promotie een bedrag van de overheid, de promotiepremie. En de hoogte van deze premie wordt berekend op basis van het totaal aantal promovendi dat in dat jaar promoveert. En in 2022 was die premie meer dan €83.000 per gepromoveerde promovendus.
Dat is best lucratief.
Ja.
Door die premie hebben universiteiten en onderzoeksinstituten baat bij een hoog aantal promovendi, omdat ze daarmee hun begroting kunnen dekken.
Ja, en dan is het dus zo dat in de praktijk, als een hoogleraar een onderzoeksbeurs binnen heeft gehaald en zich afvraagt of hij daarvan promovendi of postdoc zou aannemen, een postdoc is iemand die al gepromoveerd is, dan
zal de universiteit al gauw in het oor fluisteren dat we liever promovendi hebben. Want die brengen tenminste nog wat geld in het laadje. Terwijl je denkt, ja, juist als je postdocplekken creëert, is dat de doorstroommogelijkheden voor net gepromoveerde mensen. En help je hen verder met een academische loopbaan. Maar in plaats daarvan gaan we nog meer promovendi opleiden. Wat puur vanuit het academische perspectief natuurlijk ook een vorm van kapitaalvernietiging is. Want daar investeer je ontzettend veel tijd en geld in. Op korte termijn levert het de promotiebonus op. Maar op langere termijn levert het een stuw meer op van mensen die 4 jaar lang vaardigheden hebben opgedaan, maar die uiteindelijk weer ergens anders gaan besteden. Nou, dit zijn een soort twee complementaire antwoorden. Enerzijds, ja, we zouden iets moeten doen aan die financiële prikkels om universiteiten niet financieel te belonen voor het opleiden van zoveel mogelijk promovendi. Dat zou meer balans in het systeem brengen. En aan de andere kant, zolang dat systeem zo is, zie dan, jij, Fenna, als iemand die misschien wel wil gaan promoveren, zie zo'n promotieplek dan niet alleen als een opmaat voor een academische carrière, maar als een investering in jezelf die je op allerlei plekken in de samenleving kan gaan terugbetalen aan de samenleving.
Oké, dus er zijn eigenlijk te veel promovendi voor het aantal werkplekken in de academische wereld. Hoe vind je dat om te horen?
Nou, dan moet ik dat idee van ik wil de wetenschap in misschien wel een beetje bijstellen. Want zelfs als ik een promotie ga doen, is dat dus helemaal niet vanzelfsprekend dat ik daar terecht zou komen.
Ja, het verklaart ook wel deels waarom er zoveel problemen zijn onder promovendi. Die stress over, wat moet ik hierna gaan doen? Er zijn dus gewoon echt veel te veel mensen voor het aantal plekken daarna aan de universiteit.
Ja, klopt. En wat daar nog wel bij komt, is dat je dus als promovendus ook automatisch onderdeel gaat uitmaken van dat financieringssysteem achter die promovendi zit. Nu ik dat financieringssysteem beter doorheb, voelt dat dus ook vervelend om daar onderdeel van uit te maken.
En als we het dan hebben over dat financieringssysteem, dan zijn buitenpromovendi ook nog wel een interessante groep daarin. Die hebben we nog helemaal niet besproken, maar die spelen daar een hele grote rol. Want die zijn niet in dienst van de universiteit, dus die krijgen geen salaris, maar ze brengen wel geld in het laadje. Want ja, ze krijgen wel gewoon promotiepremie voor een buitenpromovendus.
Inderdaad, want de NRC schreef onlangs dat de universiteit per buitenpromovendus €260.000 bespaart aan salariskosten. En dan hebben we het ook niet over een kleine groep, want die buitenpromovendi vormen meer dan de helft van het totale aantal promovendi in Nederland.
Ja, en dan heb ik weer wat feitjes. 17% van de buitenpromovendi promoveert in de tijd van hun eigen werkgever. Dus die krijgen dan bijvoorbeeld een dag, worden ze vrijgesteld van hun eigen werk en daar mogen ze onderzoek in doen. 16% doet het gewoon op eigen kosten. En 11% krijgt een beurs. Maar hun positie is niet helemaal gelijk aan die van contractpromovendi die dus in dienst zijn van de universiteit.
En iemand die opkomt voor die buitenpromovendi, dat is Max van Haastrecht. Hij is zelf promovendus aan de Universiteit Leiden, maar hij vertegenwoordigt ook de promovendi in de universiteitsraad, het politieke orgaan van de universiteit. En we zochten hem dus op bij zijn eigen faculteit, namelijk het Snellius, de wiskundefaculteit.
Links of rechts?
Links.
Oké, heb jij nog een hand voor kloppen of heb je geen hand?
Ja, ik heb nog een hand vrij.
Net welke aan. Hand dan?
Deze.
Oh. De microfoonhand. Ja, dit is echt een soort toneelstuk doen we nu. Hoi.
Hoi.
Hallo. Hoi. Nou, laten we maar doen alsof we elkaar net niet al gezien hebben.
Ja, inderdaad. Ja, we wilden eigenlijk heel spontaan aankloppen bij Max, maar we kwamen al tegen in de gang. In ieder geval legde hij ons nog even uit hoe wij zijn partij, PhDoc, moeten zien binnen de universiteitsraad. Zoals ik al zei, het politieke orgaan van de universiteit.
Als je het vergelijkt met het landelijke politiek, zijn we een soort BBB of een soort 50+. Ja. Dus wij representeren een specifieke groep en dat is ook de groep die eigenlijk op ons stemt.
Vanuit zijn vertegenwoordigingspositie komt hij onder andere op voor die buitenpromovendi. Want waarom is dat nou zo'n kwetsbare groep?
Omdat ze niet werknemer zijn van de universiteit, hebben ze bepaalde rechten niet. Hoewel ze in veel gevallen wel veel verplichtingen hebben die ook een normale promovendus wel heeft. Om een voorbeeld te geven, veel van de beurspromovendi geven hier onderwijs aan de universiteit. Maar het is niet altijd gegarandeerd zo dat zij de cursussen die wij mogen volgen als interne promovendi, om bijvoorbeeld ons onderwijs te verbeteren, dat zij die gratis mogen volgen. En het is ook niet zo dat hun beursgevende organisatie daar altijd financiering voor verleent. Dus wat je ziet is dat daar gewoon een beetje een disbalans in is. Ze mogen bijvoorbeeld ook niet stemmen voor de universiteitsraad. Dus zij mogen eigenlijk taxation without representation. Of ik weet niet hoe je dat zou vertalen naar onze situatie. Dus daar zijn we ook bezig. En een van de adviezen is dat ze stemrecht moeten krijgen voor de universiteitsraad. Er zijn ook bewegingen. En daar zijn we dan weer op landelijk niveau ook mee bezig om te zorgen dat ze evenveel betaald worden. Want ze krijgen vaak ook minder salaris dan een normale PhD hier in Nederland. Want dat wordt bepaald door de organisatie die ze hierheen stuurt en niet door Leiden bijvoorbeeld. Dus vaak hebben ze minder geld. Dus hoe sommige universiteiten dat aanpakken is dat ze een soort top-up geven waarbij het verschil wordt betaald door de universiteit.
Dat gebeurt al bij sommige universiteiten?
Ja, okay. Ja, dat gebeurt al.
Niet bij Leiden dan?
Nee, niet bij Leiden. Okay. Nee, Leiden is best wel loopt overal het algemeen vrij erg achterop met dit soort dingen. Ik weet niet of het is omdat het zo'n oude universiteit is, maar ja, het is vaak toch wel van doen andere universiteiten het? Oké, dan gaan wij het ook doen. In plaats van wat zou het beste zijn voor onze promovendi of onze medewerkers in het algeheel, dat moeten we gaan doen.
Ja, Suus. Ik dacht, opnieuw een safari, maar dit keer op buiten promovendi safari. En dat gaat door het hele land.
Ja.
Want we zitten nu in de trein naar...
Veenendaal. Centrum, niet de klomp.
En we gaan op bezoek bij het Christelijk Lyceum van Veenendaal. En daar spreken we met Sandra Karten. En zij doet een PhD aan de Universiteit Leiden, maar geeft ook gewoon les in klassieke talen.
Ja, ik ben benieuwd.
Nou, dan zitten we nog anderhalf uur in de trein.
Ja, groetjes thuis. Het is 4 uur. We schrijven 4 uur. En we zijn aangekomen bij het Christelijk Lyceum
Veenendaal. Yes. Hier, bezoekers melden bij de receptie. Wat voor emoties voel jij bij het betreden van een middelbare school?
Niet echt veel. Misschien een beetje angst en paniek.
Ja.
Of de dread dat je er zo de hele dag moet zitten, weet je wel?
Ja.
8:30 tot 2:30 of zo.
Ja.
Jij?
Ik voel toch wel enig weerstand ertegen.
Ja.
Weet je wel, dat massale gedoe. Oké, daar zijn we. Zou dat Sandra zijn? Ik denk het wel.
Hoi.
Hallo.
Hoi.
Ja, klopt. Ik ben Suzanne. Hallo.
Hoi. Welkom.
Dank. Dankjewel.
Okay. Gaan we eerst even naar de personeelskamer.
Ja. Even wat schoolgeluiden vangen.
Dat is een goed moment. Er wordt heel druk voor de musical gerepeteerd.
Oh.
Ik speel zelf altijd mee in het orkest.
Oh, wat leuk.
Een beetje rust.
We zitten nu in een klaslokaaltje achter de tafeltjes waar je normaal gesproken je leerlingen hebt, denk ik.
Ja, klopt.
Want kan je wat vertellen over jezelf? Wat voor werk doe je hier op deze school?
Ik ben docent klassieke talen hier op het Christelijk Lyceum Veenendaal. En ik geef 2 dagdelen hier op school les. En ik ben 3 dagen bezig met mijn onderzoek aan de Universiteit Leiden. Ik doe een onderzoek naar vakoverstijgend onderwijs op het gymnasium. Dus onderzoek naar de manier waarop docenten van verschillende vakken met elkaar samenwerken. Ik denk vanwege het soort onderzoek dat ik doe, dat dat ook heel belangrijk is om in die praktijk te blijven staan. Ik merk aan de ene kant dat door onderzoek te doen ik een betere docent word en veel meer met een onderzoekende bril naar mijn eigen onderwijspraktijk kijk. En de andere kant, juist doordat ik die praktijk zo goed ken, denk ik dat ik een betere onderzoeker ben. Dat, ja, ik doe onderzoek naar het gymnasium waar ik zelf deel van uitmaak.
Maar het maakt het natuurlijk ook wel weer lastiger. Je kan je niet 100% van je tijd op je onderzoek focussen.
Dat klopt.
Hoe krijg je dat toch voor elkaar om aan dat onderzoek te werken?
Ja, ik merk zelf dat op de dagen dat ik aan mijn onderzoek mag gaan werken, ik ook echt een soort van gevoel van urgentie heb. Oh ja, nu moet ik ook echt iets gaan doen. Dus je merkt wel, je moet ook best efficiënt werken. En ik heb zelf ook het gevoel dat het echt moet. Dus dat lukt dan ook meestal wel. Maar je moet ook wel keuzes maken. Je kunt niet naar elke bijeenkomst die er aan de universiteit is. En je kunt op school niet naar elke vergadering. Maar ik merk ook wel, juist doordat het heel afwisselend werk is, dat het ook wel weer te managen is. En wat denk ik in mijn geval heel erg scheelt, want je noemde ook net al even iets over vaste contracten aan de universiteit, dat ik mijn contract op school gewoon heb behouden. Ja, zo'n zorg heb je helemaal niet in mijn geval. Op het moment dat ik gepromoveerd ben, ga ik, zoals het er nu naar uitziet, gewoon weer op school verder.
Ik loop nu door Den Haag in mijn eentje dit keer, want Suus kon vandaag niet aanwezig zijn. En ik loop naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dan heb ik een afspraak met Jill van der Rijt. Ga de flinke hekken door. De Europese vlag wappert. De Nederlandse vlag wappert. Staat een bewaker bij de hekken. Ja, dit is toch wel weer wat anders dan een middelbare school dit keer. Draaideuren, die zijn goud. Maak je ook niet vaak mee.
Ja.
Kijk.
Hoi.
Hoi.
Ja, ik weet een pasje. Mag je erin gaan staan en dan je pasje voor dat ding zo en dan begint hij te rijden. Dan piept hij en dan...
Kun je vertellen waar we zijn eigenlijk?
Ja, we zijn op de Turfmarkt. Dat is waar het ministerie van Justitie en Veiligheid zich bevindt. En we zitten nu op de 36e verdieping, dus we hebben goed uitzicht.
Open Scheveningen, tenminste heb je net laten zien. Ja, je bent dus promovendus bij de Universiteit Leiden.
Klopt.
Buiten promovendus. En je werkt dus hier.
Ja.
En wat doe je voor werk hier op locatie?
Ik ben strategisch beleidsadviseur. Dus ik adviseer over strategische vraagstukken die beleid raken. En dat kan van alles zijn. Dus dat zit hem op samenwerking met ketenpartners, maar ook onderwerpen binnen in de inrichtingen. Dat zijn zowel de gevangenissen als de justitiële jeugdinrichtingen, als de vreemdelingenbewaring en de forensische zorg.
En nu ben je dus ook een buitenpromovendus.
Ja.
En waar doe je onderzoek naar?
Ik doe onderzoek naar gevangenissen in Nederland en Noorwegen, normalisatie en dan het normalisatieaspect.
En hoe lang ben je nu buiten promovendus?
Inmiddels 3 jaar.
En verwacht je het binnen die 4 of 5 jaar die er eigenlijk voor staat te halen?
Nee, nou dat is dus het bijzondere van een buiten promovendus traject, in ieder geval in hoe dat bij mij is vormgegeven. Natuurlijk wil ik er niet eeuwig mee bezig zijn en we spreken wel termijnen af wanneer ik dingen oplever. Maar het is niet zo dat na een x-aantal jaar, zoals dat wel bij een reguliere promotietraject is, dat na 4 jaar mijn financiering ophoudt en ik op die manier een hele harde deadline heb.
Oké, je mag wat dat betreft meer vrij uit dat inplannen, zeg maar.
Ja, maar ik ervaar denk ik niet dezelfde werkdruk als fulltime promovendi. Die inderdaad ook met een zicht op geen arbeidscontract. In die zin ben ik niet afhankelijk van een vervolgwerkplek, want ik heb al werk. Ik denk wel dat het buitenpromovendi zijn andere uitdagingen met zich meebrengt, in dat soms mijn werk bij DEI van mij vraagt dat ik met best wel strikte deadlines of dingen die nu moeten gebeuren zit. En mijn onderzoek van mij vraagt dat ik soms wat langer kan nadenken. En daarin niet de druk kan gebruiken van dat ik dingen nu moet opleveren of nu moet doen. Dus soms is de afbakening van tijd om echt de rust te vinden om even aan mijn onderzoek te gaan zitten. Als ik weet dat ik een hoop deadlines van mijn DEI-werk heb, ik denk wel dat ik die de uitdaging meer heb.
En je krijgt eigenlijk betaald doordat je 1 dag gewoon daaraan mag werken?
Ja, dus in principe is er geen externe financiering. Het wordt ook niet direct betaald door DEI, maar ik word inderdaad gewoon vrijgesteld 1 dag om niet met mijn DEI-werk bezig te zijn. En dat faciliteert mij om mijn onderzoek te kunnen doen.
Welke kant gaan we op?
Ja, dat weet ik niet.
Oh ja, de kaart bij je.
De kaart
bij je.
Ik pak even mijn kompas erbij. Ja. Dit is altijd heel moeilijk, want hij geeft nooit goed aan waar we moeten, zeg maar.
Oké, we gaan naar Rosa Groen en zij werkt bij de Haagse Hogeschool.
Ingang, is dit het? Wow, kijk hoe groot. Echt een campus idee. Ik ben ook een beetje jaloers, merk ik. Kijk ook bijvoorbeeld dat café, helemaal hip.
Oh, ja, inderdaad.
Industriële lampen, de hele mikmak.
Oh, hoi.
Zeker, hoi.
Kan Lillie meteen mee?
Ja, is goed. Ik ben Suzanne
en dat is Fenna. Hoi.
Leuk dat we even bij je langs kunnen komen.
Ja, graag gedaan.
Kun je even kort vertellen wat je precies doet? Wat voor promotietraject doe je?
Ja, ik ben bij de Haagse Hogeschool terechtgekomen als docent 12 jaar geleden. En ik zei al meteen tegen mijn teamleider, ik wil eigenlijk promoveren. En zij zei, dat kan hier aan de hogeschool, want wij willen graag meer gepromoveerde docenten voor de klas. Zo ben ik er een beetje ingerold.
Je bent natuurlijk promovendus bij de Universiteit Leiden. Voel je daar verbonden mee?
Ja en nee. Ik heb daar ook een aantal cursussen gedaan bij de Graduate School, die ook verplicht zijn. Dus ik heb wel mensen die ik daar ken. Maar als je echt onderdeel wil zijn, dan moet je wel veel meer moeite doen om daar te netwerken en naar promovendi-borrels te gaan. Ik heb dat wel in het begin een beetje gedaan, maar op een gegeven moment, ja, je moet ook afwegen waar je tijd in investeert. En het is moeilijk om in 3 verschillende groepen te zitten. Als ik dan bij zo'n groepje ben, dan gaat het, ja, het is ook best wel, je hoort er niet. Je hebt niet het idee dat je echt onderdeel van de groep bent. En dat is best wel confronterend als je dan wel probeert mee te komen of mee te doen of mee te discussiëren. En daardoor heb ik toch de neiging om te denken, laat dan maar. Dan kom ik wel niet, weet je wel. Ja, het is moeilijk om te omschrijven, maar ja, ik heb niet het idee dat buiten promovendi daar binnen de armen worden gesloten.
Nee, maar dat zou dan evengoed wel consequenties kunnen hebben mocht je verder willen in de academische wereld. Ik weet niet of je dat ambieert, maar
zeker, ja. Ik denk ook dat als je binnen promovendus bent, je veel grotere kans maakt om daar een plek te veroveren. Dan het is toch een soort ijsberg waar de meeste mensen afglippen en er maar een paar boven aan de top komen. Maar ik heb de keuze gemaakt om juist dat onderzoek binnen de Haagse Hogeschool veel meer te benadrukken. En ik wil liever binnen de hogeschool lector of associate lector of onderzoeker worden en blijven, omdat het heel praktijkgericht is, dan dat ik in de academische wereld een hoogleraar ga ambiëren. Want dat is gewoon en moeilijker en ik voel me hier meer op mijn plek.
We maken deze podcast natuurlijk ook omdat een heel groot nadeel van promoveren is gewoon de grote werkdruk. Hoe zit het met de werkdruk voor buitenpromovendi, of voor jou als buitenpromovendus in ieder geval?
Als ik mijn collega's zie die hier 5 dagen in de week lesgeven, die hebben het echt veel zwaarder voor mijn gevoel dan ik. Want ik heb gewoon 3 dagen die ik zelf kan indelen. Ik heb daarin ook mijn eigen afspraken met interviews en onderzoek. En af en toe moet ik naar Brussel voor dat lectoraat Changing Role of Europe. Daar moet ik ook weer interviews doen en het is allemaal vrij invulbaar. Dus in die zin ben je meer een soort kenniswerker dan dat je puur een dienaar bent van een instituut.
Ja, klinkt leuk, ja. Zo. Het klinkt echt heel erg leuk, vind ik, ja. Zo zie ik het ook wel een beetje voor me.
Nou, hebben we dat toch mooi ontdekt vandaag. We zijn terug in de studio. Ja, dat buiten promoveren, dat sloeg wel aan, hè, bij jou.
Ja, zeker. Dat vond ik eigenlijk boven verwachting leuk. Onze safari was heel nuttig voor mij. Want ondanks dat we van tevoren wat waarschuwende verhalen hadden gekregen, dat die buitenpromovendi een kwetsbare positie hebben, minder kansen hebben omdat ze bepaalde cursussen mislopen of bepaalde netwerken mislopen, denk ik wel dat zij eigenlijk een hele mooie werkplek hebben. Want ze combineren wetenschappelijk onderzoek met een hele concrete de baan in de praktijk.
Ja.
En ik vond het ook opvallend dat ze eigenlijk minder stress ervaren omdat ze al een vast contract vaak hebben bij een werkgever.
Ja, ze hebben al een baan en dit is erbij.
Ja,
nou ja, in de gevallen die wij hebben gesproken natuurlijk.
Ja.
Maar het zijn ook bijvoorbeeld veel gepensioneerden en zo. Dus je kan ook nog heel veel tijd nemen om te kiezen of je ooit wil promoveren.
Ja, dit twijfeltraject kan gewoon op door blijven gaan tot aan mijn pensioen.
Ja.
Nou, dat is een fijne conclusie voor deze aflevering. En dan gaan we de volgende keer kijken of wij misschien als generatie ook een bijdrage hebben in die werkdruk die wordt ervaren. Misschien verwachten wij wel te veel van werk en misschien wel in het leven aan zich.
Ja, dat zou ook nog eens heel goed kunnen. Het
wordt even heel groot.
In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Nienke Wijnands. Zij schreef het boek 20ers twijfels en 30ers dilemma's.
Ja, zij kan alles vertellen over de twijfels die onze generatie heeft.
Je luisterde naar een aflevering van Twijfeltraject, een podcast van Mare. De podcast is mede mogelijk gemaakt met de steun van het Leids Mediafonds. Gijs Turkenburg en Mees Provoost maakten de muziek.